Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee C.H. Bijl uit Papendrecht voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Johannes 20 en Psalm 16. De kerkdiensten, morgen tweede paasdag, hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst hopen de nieuwe lidmaten belijdenis van hun geloof te doen. Dit is een gezamenlijke dienst. Aanvang 9:30. Zondag 16 april, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee De Jong uit Nijkerk voor te gaan. Collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Morgen is de eerste collecte bestemd voor het werk van de inwendige zendingsbond. Voorzang. De voorzang is Psalm 150 vers 3. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, aan de avond van deze eerste paasdag zingen we nu van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht, is het eerste vers. En het vierde vers gaat over de eeuwige bewaring. We zingen van Psalm 121, de versen 1 en 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 98 en daarvan vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. En ook vers 2, hij heeft gedachten zijn genade. Psalm 98 vers 1 en 2, na de geloofsbelijdenis die we vanavond uitspreken vanuit de Heidelberger Catechismus, zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Het geloofsantwoord luidt in de eerste plaats, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. In de derde plaats is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een garantie, een bewijs van onze zalige opstanding. Amen. Laten we een zegen vragen over deze dienst. Heren, u bent de God die wonderen doet. U hebt de wonderen gedaan. En op deze eerste paasdag staan we in het bijzonder stil bij het wonder van uw Zoon Christus die opstond uit de dood. Wonderlijk dat u het leven schept en machtiger bent dan de dood. Wonderlijk om te zien hoe u uw Zoon zo diep vernederde om het heil te bewerken. Wonderlijk, Heere, dat u ook hier in Bruchem en op zoveel andere plaatsen dat evangelie nog laat verkondigen. En Heere, wonderlijk, als het in ons hart tot die verandering kwam, tot geloof en bekering kwam, wonderlijk dat u dat doet bij zondaren. En Heere, dan staan we stil en zwijgen we verwonderd Over zoveel goedheid en genade, macht en trouw. Want de dood is overwonnen. Maar u wilt ook zondaren aan Christus de koning toevoegen, opdat zijn naam eeuwig wordt groot gemaakt. En wilt u daartoe ook deze dienst gebruiken, zodat wij zien wie u bent, wat u doet. En dat er in ons hart ook dat hartelijk verlangen is om u eeuwig te volgen. Heere, wilt u zelf het woord openen en zo tot ons spreken? Wilt u ook ieder die een taak of roeping heeft te vervullen nabij zijn? En dat het alles mag zijn, zodat we meer zicht krijgen op wie u bent in Christus. En dat er verlangen in ons hart leeft om u eeuwig groot te maken. Heere, wonderlijke dingen. Maar bij u is niks te wonderlijk. Wilt u het doen en zegenrijk werken? We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de eerste schriftlezing in het boek van de Psalmen als wij Psalm 16 gaan lezen. Psalm 16. En in Psalm 16 staat het volgende. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goed, het is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtige in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heer is mijn enig deel en mijn beker. Gij u onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel me de Heere voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. De tweede schriftlezing vindt u in het evangelie van Johannes, waar we hoofdstuk 20 vanaf het begin lezen. Johannes 20 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei tegen hem, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En de twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging bij het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeind en één aan het voeteind van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hem: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. In de verkondiging staan we stil bij Johannes 20, in het bijzonder vanuit vers 9, want zij kende de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Mogen we tijdens de verkondiging zien dat Pasen niet plotseling is gekomen, maar dat het hele Oude Testament daar al iets over zegt. Wij staan stil bij Pasen en hoe de schrift daarover spreekt en doen dat aan de hand van 3 aandachtspunten. In de eerste plaats: wat is de opstanding van Jezus? In de tweede plaats: wie is hij die opstaat? En in de derde plaats: waarom staat hij op? Dus wat is de opstanding, wie staat op en waarom staat hij op? Als voorbereiding op de verkondiging zingen we van Psalm 115 uit de bundel Weerklank, vers 1. Niet ons, o Heer, maar uw naam geeft de eer om al uw goede tierenheid, o Heer. En ook vers 2 van Psalm 115 zingen we de versen 1 en 2. Gemeente, de tekst voor de verkondiging is genomen van Johannes 20, vers 9. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En wij staan stil bij: wat is de opstanding? Wie is hij die opstaat? En waarom staat Jezus op? Gemeente, het is nog vroeg in de morgen, het is zelfs nog donker. Als wij Maria door de straten van Jeruzalem zien lopen. En Maria zal niet alleen geweest zijn, dat weet u uit de andere evangeliën. Maar Johannes laat Maria centraal staan. En straks zal ze wel in de wij-vorm spreken. Maar Johannes noemt alleen Maria, hoewel ze met meerdere onderweg is naar het graf. Maria was nog lang bij Jezus geweest toen hij stierf aan het kruis. Ze had het gezien. En nu is ze onderweg naar het graf, letterlijk naar het grafmonument. En als ze aankomt, is de steen weggerold. En het Johannes-evangelie vertelt het in stapjes, waar je langzamerhand het plaatje ziet. Want hier lees je in het begin alleen nog maar dat de steen is weggerold en ze gaat alweer weg. Ze rent naar huis. Nou, ze rent naar Petrus, naar Johannes. En als we het goed lezen, dan gaat ze eerst naar Petrus. En is Johannes ergens anders? Naar Petrus. En de leerling die Jezus lief had, dat is Johannes. En ze kunnen de schrikkende verwarring wel horen, want het lichaam van Jezus is weggenomen. Dat blijkt al uit dat zij in het graf heeft gekeken. Of ze heeft op grond van de steen die weggenomen is geconcludeerd dat het lichaam weg is. Het lichaam is weggenomen, ze denkt aan grafroof. Wat een ontzetting, moet u voorstellen, gemeente. Zij heeft gezien dat haar heiland, aan wie zij alles te danken heeft, is gestorven. En dan is ook nog eens de dode heiland weg. Petrus gaat onderweg naar het graf en Johannes ook, zij rennen daar naartoe. Ze hebben haast, maar niet Petrus die altijd voorop gaat, maar Johannes komt als eerste aan. Buigt, kijkt door de opening en u weet wel, het is zo'n spelonk waar je naar binnen kijkt en dan die kamer ziet en dan ziet hij daar de doeken liggen. En inmiddels is Petrus aangekomen. En Petrus ziet de doeken liggen en hij kijkt verder en hij ziet ook de doek die om het hoofd gewikkeld was, netjes opgerold op een andere plaats. Ook de andere discipel Johannes daalt af in het graf, ziet hetzelfde en dan zegt vers 8, en hij geloofde. Dat is enkelvoud, gaat over Johannes, Petrus nog niet, Johannes gelooft. Augustinus zegt, Johannes gelooft de boodschap van Maria. Augustinus en ook anderen zeggen dat Johannes in het graf kijkt en hij ziet die doeken liggen. En Johannes denkt bij zichzelf, het is waar, Maria heeft gelijk, ik geloof haar boodschap. Nu hij het met eigen ogen ziet. Maar dat staat er niet. Er staat niet dat hij de boodschap van Maria gelooft, maar hij geloofde en eerlijk is eerlijk, in het Johannes-evangelie, als het over geloof gaat, dan is dat niet het geloof dat iemand wat zegt, maar dan is geloof altijd verbonden of gericht op de Heer Jezus. In het Johannes-evangelie lezen wij verschillende keren dat Jezus iets doet, een teken, of dat hij iets zegt en mensen geloven in hem. Nou, en daarom mag u bij vers 8 het zo lezen dat Johannes de doeken ziet liggen en dat hij gelooft. Er staat nog niet bij wat hij gelooft, maar wel mogen we het zo lezen dat het geloof in de Heer Jezus is. En Johannes die ziet dus die doeken liggen en die hoofddoek apart, netjes opgerold, waaruit Johannes concludeert het is geen grafroof. Maar hij gelooft wellicht dat Jezus opgestaan is en gelijk naar God gegaan is. Of hij gelooft dat Jezus leeft, maar in ieder geval, daar is geloof. Dat bloeit op. Petrus nog niet, Johannes wel. En gemeente, dat is toch merkwaardig als we op deze eerste paasdag stilstaan bij Pasen, bij geloof. Want waar begint nou dat geloof van Johannes? Ja, dat begint in het graf. Dat begint daar waar de dood lijkt te regeren. Daar begint het geloof. Merkwaardig, want hier in Johannes 20 is nog niet verteld dat Jezus leeft. De levende heiland komt pas even later, bij Maria. En toch daar in het graf ontstaat het geloof. Ik moest denken, jongens en meisjes in de kerk, aan lang geleden, meer dan 100 jaar geleden. Toen zeiden de mensen misschien wel eens tegen elkaar, wij zouden wel willen vliegen. Ah, dat kan natuurlijk niet. Eeuwenlang hebben de mensen gedacht, we zouden net als de vogels wel willen vliegen, maar dat gaat niet. Totdat er iemand was die een machine maakte en die zei, dan gaat de machine de lucht in. Nou, de mensen geloofden dat nog niet. Want ja, een mens en vliegen, nee, dat kunnen de vogels alleen. En toch gebeurde het. Het eerste vliegtuig, een paar meter, de lucht in en het vloog. Het onmogelijke gebeurde. Eeuwenlang onmogelijk vliegen en toen gebeurde het. Nou, gemeente, paasfeest, dat is dat het onmogelijke gebeurt. En voor u is het natuurlijk lastig en voor mij ook. Want ja, we hebben het op school gehoord, op de zondagsschool, op club en in de kerk. Wij weten allemaal, Jezus leeft, maar nou, probeer eens met Johannes mee te lezen. Hij zegt, in het graf, waar de dood regeert, Maria had hem gezien. En dan komt er toch geloof, dat is het onmogelijke dat gebeurt. En zoals de mens dacht, wij kunnen echt niet vliegen, maar het gebeurde. Ook hier, het onmogelijke. Nou, dat is paasfeest, gemeente, dat het onmogelijke gebeurt. En wat zou het nou heerlijk zijn als dat ons leven beheerst. Want wij zijn allemaal mensen met grenzen. Hebben allemaal mensen en de meest duidelijke grens, dat is de dood. Dat is die barrière waar je niet aan kunt ontkomen. Maar Pasen laat zien dat de Heer Jezus dwars door alle grenzen heen gaat. Het zou het heerlijk zijn als wij zo Pasen vieren, dat wij geloven dat de grens van het onmogelijke is doorbroken. Pasen. Niet wat ik denk dat kan gebeuren, niet waarvan ik overtuigd ben. Maar als de Heere gaat werken in ons leven, gemeente, dan gaan de grenzen eraan. En dat ziet u ook hier gebeuren. En ik dacht bij de voorbereiding in de afgelopen week, het zou zomaar kunnen dat er misschien een jongere in de kerk is. En je hoort de preken. En je hoort morgen is er geloofsbelijdenis. Maar je denkt bij jezelf, ja, ik kan dat niet geloven. Ik heb verschillende keren gesprekken gehad met jongeren die zeiden van, ja, ik zou wel willen geloven, maar ik kan helemaal niet geloven. Want die wonderen die kunnen niet en hoe oud is de aarde en de wetenschap. En er kwamen allemaal van die dingen naar voren. Nee, dat kan allemaal niet. Maar vandaag is het Pasen en wat zou het nou geweldig zijn als al die grenzen die jij jezelf hebt opgelegd, als je merkt, hé, God doorbreekt de grenzen. En je denkt, dit kan niet en dat kan niet. Nee, dan niet door te redeneren, maar dan komt de Heilige Geest, dan komt God op dit moment en dan gaan de grenzen eraan. Dat zou ik tegen je willen zeggen. Geloof niet te veel in de grenzen die je jezelf hebt gesteld. Geloof niet te veel in de grenzen die je zelf hebt bedacht. Maar laat het Pasen worden. En in het graf, je zou zeggen, nou daar is het helemaal begrensd. Maar daar komt geloof. Het onmogelijke gebeurt. En ik dacht ook, als we het hebben over onze contacten met mensen die niet gelovig zijn, misschien mogen we ook wel eens wat vragen stellen aan iemand. U weet wel, hè, je komt een collega of iemand anders tegen die niet in God gelooft. En dat, nou, dat zegt hij nog wel eens of dat zegt ze nog wel eens. Heel duidelijk, nee hoor, God is er niet, natuurlijk niet. Maar misschien zou u eens de vraag mogen stellen: hoe kom je aan die zekerheid? Hoe weet je dat nou eigenlijk zo zeker? Misschien vragende wijze om te kijken, zou die grens toch niet eens doorbroken kunnen worden? Of iemand anders die zegt, dood is dood. Dat hoort u toch, dood is dood. En dat je dan zomaar eens een vraag stelt met paas in het achterhoofd, waarom hou je zo stellig vast aan die zekerheid? Of iemand die zegt, je moet alles uit het leven halen. Misschien moet u hem eens vragen, joh, zou je er niet eens voor open willen stellen, voor open willen staan, dat er meer is? Soms moet je maar eens een vraag stellen, zodat iemand zich bewust is van al die grenzen die er zijn. En dan tegelijk natuurlijk ook het gebed, Heere, doorbreek de grenzen. Gelijk ook het gebed, Heere, laat hem of haar de grenzen zien, maar ook doorbreek ze, zodat het Pasen wordt. Nou, zo kom ik in de tweede plaats, wie is hij die opstaat? In de eerste plaats zagen we dus Johannes in het graf. Je zou zeggen, daar regeert de dood, daar zijn de grenzen duidelijk. Maar God doorbreekt de grenzen. In de tweede plaats, wie is hij die opstaat? Johannes en Petrus, ze zijn zo in dat graf afgedaald en ze hebben het allebei gezien. De doeken, de hoofddoek en ze keren terug naar huis. Maria niet. Maria die blijft daar. Nou, ik denk als je het goed leest dat Maria gelijk alweer wat verder is gegaan. Dat ze staat, dat ze huilt, dat ze kijkt en ronddoolt. En even later gaat ze weer het graf in. Of gaat ze voor het eerst het graf in. Maar nu zegt vers 8 dat Johannes gelooft. Dat is enkel fout, Petrus nog niet. Tenminste, over hem staat het niet. Maar dan staat het in het tekstvers, want zij kende de schrift nog niet. Dat is merkwaardig, ook best wel een moeilijk vers. Want in vers 8, hij gelooft, in vers 9, want zij kende de schrift nog niet. Maar gemeente, om die tekst te begrijpen, moet je toch nog even terug. Of eigenlijk, zij kende de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. We moeten vanavond een streepje onder dat woordje hij zetten. Wie is die hij eigenlijk? Moeten we naar vers 2 terug, moet u maar meekijken in uw Bijbeltje. Ik heb dat net overgeslagen. Maria Magdalena die gaat terug naar Simon Petrus en naar Johannes. En dan zegt ze, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. Dat is merkwaardig. Je zou zeggen dat zij teruggaat en zegt, ze hebben Jezus uit het graf genomen. Of dat ze zegt, ze hebben de gekruisigde uit het graf genomen. Maar Maria zegt, ze hebben de Heere uit het graf genomen. En in dit gedeelte zal ze wel 3 keer Jezus Heere noemen. Hier, de Heere. En in vers 18, ze heeft de Heere gezien. Nou, daar kun je het voorstellen. Maar bijvoorbeeld ook als zij Jezus tegenkomt, maar ze herkent hem niet, dan zegt ze, mijn Heere. Merkwaardig dat Maria voortdurend spreekt over de Heere of mijn Heere. En Heere, dat betekent iets van Kyrios, heerser. Het kan normaal gesproken ook iets zijn van meneer, maar hier uit de mond van Maria, die Jezus heeft gekend, klinkt het toch echt als, ze hebben mijn heerser, mijn koning, weggenomen. Dat is merkwaardig toch? Als Jezus in het graf ligt, en dan blijft ze hem Heere, Kyrios noemen, met die erenaam. En dan blijft ze hem dus noemen met zijn hoogheid, met zijn macht. Nou, dat is het eerste wat ons mag opvallen. Wie is Jezus? Hij is de Heere. Maar in vers 9 mag nog een keer het evangelie klinken, want in vers 9 staat dat hij moest opstaan. Opstaan, dat is letterlijk wakker worden. Opstaan, zoals je dat 's morgens doet, hè? Je wordt wakker, je staat op. En vers 9 zegt dat Jezus opgestaan is. Gemeente, dat is een geheimenis. Daar is niemand bij toen dat gebeurde. Niemand heeft het gezien. Hoe de Heer Jezus het doodskleed heeft afgeworpen, de doek heeft opgerold. Maar nou, soms staat in het Nieuwe Testament dat God de Zoon heeft opgewekt. Soms dan wordt benadrukt dat de Heere God met zijn macht door de Heilige Geest de Zoon heeft wakker gemaakt. En dan ligt sterk de nadruk op dat het werk van Jezus volkomen is. Dat de Vader tegen de Zoon zegt, het is volmaakt. U mag wakker worden. Maar soms, en zo ook hier, ligt de nadruk op Jezus die zelf opstaat. De Zoon wordt levend, staat op. En dat onderstreept dan ook de macht van de Heer Jezus. En dat is niet toevallig dat het in het Johannesevangelie gebeurt. Want het Johannesevangelie zal voortdurend de macht van Jezus benadrukken. Dat begint al in Johannes 1, waar staat het woord is vlees geworden. Dan wordt onderstreept door Johannes dat de Heer Jezus eeuwig bij de Vader was. Dan wordt dus getoond hoe hoog de Heer Jezus was. Maar bijvoorbeeld ook in Johannes 3, daar staat dat de heiland verhoogd moet worden, zodat iedereen hem ziet. En elke keer in Johannes ligt de nadruk op de hoogheid van de Heer Jezus, en dat ziet u zelfs tot aan het kruis. Want in het Johannesevangelie sterft Jezus, terwijl hij roept, het is volbracht, dan sterft Jezus als de man, ja, die niet als slachtoffer zwak is, maar als koning sterft aan het kruis. Je ziet dan aan het eind, hij heeft zijn hoofd omhoog en dan buigt hij het hoofd. Dat laat zien, tot op het laatst heeft hij zijn hoofd omhoog. Dan meent het hele Johannes-evangelie door, wordt Jezus als de machthebber, de koning, de Kyrios getekend. En dat ziet u hier ook terugkomen. Natuurlijk, Johannes weet ook, hij is bespot, geslagen, gedood. Maar dwars daardoorheen, Jezus is Heere. Nou, en die staat op. Die man die door Maria Heere Kyrios wordt genoemd, die zal zelf opstaan als de Kyrios, de machthebber, de koning, de levende, de vorst van hemel en aarde, de Alpha en de Omega. Paas is zo heerlijk, gemeente, want de overwinnaar staat op. De levende Heere. En ik moest denken, het is voor mij alweer jaren geleden dat wij een keer in een doolhof liepen. En die doolhof die bestond uit allemaal van die heggen van 2,5 meter hoog. Misschien bent u ook wel eens in zo'n echt doolhof geweest. Dan loop je in een gang en dan moet je kiezen, ga je linksaf of rechtsaf. En soms ga je door een poortje of over een bruggetje. En je loopt in en dan loopt die weg dood. Dan ga je weer terug, ga je de andere kant op, loopt ook weer dood. En je zoekt maar en je zoekt maar. Misschien heb je het zomers wel eens meegemaakt in een maisdoolhof. In het mais ook zo doolhof en je komt er maar niet uit. Maar stel je nou eens voor dat je in dat doolhof zoekt en je verdwaalt en je loopt een rondje. En je denkt, hier was ik net ook al. Dat de eigenaar van die doolhof komt, of degene die het ontworpen heeft. En die zegt, kom maar, ik neem je mee. En die leidt je zo naar de uitgang. De eigenaar, de ontwerper, die weet precies waar je moet zijn, en die leidt je naar de plaats waar je heen moet. Nou gemeente, dat is nou de macht van de Heer Jezus. De majesteit, ook zo bevrijdend. Het leven kan soms ook een doolhof lijken. En in het leven kun je soms ook op een doodlopende weg uitkomen. En dan komt Jezus als de Heere, de Koning, de Machthebber. Die staat op en die leidt je door het leven heen. Gemeente Pasen, ja, wij denken wel eens eenvoudig, nou Jezus die leeft weer en straks zullen wij leven. Nou, dat is allemaal veel te makkelijk. Pasen, dat is dat de Heere opstaat en dat de Heere je leven leidt. En ik denk ook aan iemand die misschien juist rond Goede Vrijdag nadacht over leven en sterven. Dan kan je toch wel eens aangrijpen, of niet? Kun je niet aan ontkomen. En diep van binnen kan de angst voor de dood wel eens naar boven komen. En je probeert dat weg te doen of eroverheen te leven. Maar wat ik u nou toewens, dat is dat deze leidsman en machthebber, dat die uw leven leidt. Want het is Pasen, gemeente, en als deze leider je leidt, zul je ook nooit verdwalen. Je kunt wel eens bang zijn, misschien ook iemand die thuis meekijkt en luistert. Maar deze Heere heeft de macht, maar ook het vermogen en de liefde en de wil om u te leiden, zodat u niet verdwaalt. En zeg eens eerlijk, als iemand die zelf gestorven is en weer opstaat, zou u daar bedrogen mee uitkomen? Zo staat Jezus op. En dan hoop ik dat u dat ook zult meenemen. Hij staat op als de Heere die zelf opstaat, de machtige. Maar ik denk ook aan u die het geloof misschien heel moeilijk vindt. Er zijn periodes in uw leven dat u dicht bij de Heere mag leven. U beleedt uw zonde, u weet van de vrijspraak. Maar het kan ook zijn dat er zo'n periode komt dat het allemaal zo lauw is en ver weg. En denk bij jezelf, heb ik me vergist? Hoe zou dat nou komen dat je soms zo ronddoolt? Dat je twijfelt? Hoe zou dat nou komen dat je dicht bij de Heere leefde en dat het dan toch ineens weer minder is? Ja, dat kan natuurlijk door de zonde komen. Maar het zou ook kunnen komen dat u toch steeds bij uzelf zoekt. Dat u zelf denkt beter te worden. Dat u zelf uw best doet. En wat u dan mag doen op deze eerste paasdag, dat is toch weer meer alles van hem verwachten. Ik denk ook aan de Hebreeënbrief, hoofdstuk 12. Daar gaat het ook over met een beeld van die renbaan. Vergeten wat achter je ligt, wat ballast moet je loslaten. Maar je moet steeds gericht zijn op de overste leidsman Jezus Christus. Nou gemeente, dat moeten wij nou elke keer weer doen. Kijk, en natuurlijk het beleiden van je zonde en het eerlijk worden, in de spiegel kijken wat je ervan hebt gemaakt, dat is goed, noodzakelijk zou ik ook willen zeggen. Maar dat is niet het fundament van het geloof. Want het fundament, dat is de levende Christus. En daarom Pasen is niet alleen dat Jezus leeft. En hij zegt, nou, we zullen straks ook leven. Maar Pasen is dat de levende Christus, die zegevierend uit het graf komt, dat die nou vanavond op uw hart klopt. En dat die zegt, zal ik nou in je leven meegaan? En je kijkt naar die heiland. En dan is me daar toch evenveel te zien in de heiland. Want dan zie je hem die dood was, maar hij leeft. Dan zie je zijn macht. En je kijkt nog eens een keer goed naar de heiland. En dan zie je zijn mond, hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En dan zie je op zijn hoofd de doornenkroon. Nou, dan zie je eigenlijk alles wat u in de afgelopen weken bij Christus zag. En die Christusgemeente, die komt nou in je leven. Die komt ook bij jou, jongelui. Die komt in jouw leven en die zegt, zal ik met jou verder gaan? En zo kom je eruit. Zo kom je bij je doel. Dat is alleen maar gericht op Christus, die aan het kruis sterft om de zonde weg te dragen, maar die vandaag zegevierend opstaat. Maar nu had ik in de afgelopen tijd een aantal gesprekken met de belijdeniscategezanten. We hebben over enkele weken belijdenis. En ze moesten allemaal een brief schrijven en we hadden zo een gesprek. En een van de belijdeniscategezanten die zei, ja, ik wil eigenlijk best wel mijn ja-woord uitspreken, maar ik ben nog jong. En ja, het is best wel iets belangrijks voor je hele leven. En toen zei hij ook tegen mij, ja, dan zeg ik wel ja, maar over 10 jaar en over 20 jaar zal ik dan nog steeds ja zeggen. Nou, dat was best een eerlijke vraag, vindt u niet? Je kunt het vandaag wel zeggen, maar volgend jaar enzovoort. Nou, toen spraken we ook met elkaar. Inderdaad, als je vandaag ja zegt, wie garandeert je dat je het morgen nog doet? Maar dan komt Jezus die uit de dood opstaat. En zou hij er niet voor zorgen dat je het vandaag zegt en over 10 jaar en over 20 jaar, zal hij je daar niet bij bewaren? En ik moest ook denken aan het lied van Luther. Ons staat een sterke held terzijde, die God ons heeft verkoren. Vraag gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods enige geboren zoon, de overwinnaar op de troon. Dat is het. En zo kun je het gaan uitspreken. Misschien doe jij het morgen, maar zo kun je het uitspreken. En blijft het ja ook ja. En dan in de derde plaats waarom Jezus opstaat. Maria is naar het graf gegaan. Het lichaam lijkt gestolen te zijn. Petrus en Johannes komen kijken. En Johannes gelooft in Jezus. Maar zegt vers 9, want ze kenden de schrift nog niet. Kennen? Nou, natuurlijk, zij wisten best van de schrift. Hè? Dat waren mensen die onderlegd waren in de schriften. Natuurlijk wisten zij wel wat er in het Oude Testament staat. Maar dat kennen, dat heeft hier te maken met, ze hadden nog niet het juiste inzicht in de schrift. En dat staat in het meervoud. Johannes gelooft, maar in het algemeen hadden ze nog niet het juiste zicht in de schrift. Maria bijvoorbeeld. Ze zoekt en ze dwaalt, ze denkt dat Jezus gestolen is. Als ze het juiste inzicht in de schrift had gehad, ja, dan had ze het geweten. En Petrus, hij is weer naar huis gegaan. Als hij het juiste inzicht in de schrift had gehad, had hij beter geweten. En Johannes, die ziet zo die doeken liggen. En die komt tot geloof, maar hij had natuurlijk veel beter het inzicht in de schrift kunnen hebben. En dan zegt vers 9, ze kenden de schrift nog niet, daar hadden ze niet het juiste inzicht, dat hij uit de doden moest opstaan. Even een vraag. Had Jezus ook dood kunnen blijven? Wat denk je, had Jezus die in het graf lag ook dood kunnen blijven? Nee, zeg je natuurlijk niet, want dan had de eeuwige zoon altijd in het graf gelegen. Nou, dat is waar. Nee, zeg je natuurlijk niet, want de catechismus die zegt dat Jezus opgestaan is en wat hij aan het kruis heeft verdiend, dat hij dat ging uitdelen. Dat had hij dan niet kunnen doen, je hebt gelijk. Had Jezus dood kunnen blijven? Nee, zegt vers 9, want hij moest opstaan omdat de schrift dat zegt. Omdat de schrift zei dat hij zou opstaan, moest hij opstaan. Dan kom je ook erachter dat wat in het woord van God staat, door en door betrouwbaar is. En dan zie je met die tekst, als God iets zegt, dan zit hij daar ook aan vast. Dan doet hij dat. Had God dat dan gezegd? Nou, er zijn geleerden die zeggen vandaag de dag dat mensen in het Oude Testament helemaal niet geloofden in de opstanding. Er zijn geleerden die zeggen, ja, dat Jezus dat op grond van het Oude Testament niet kon weten dat hij zou opstaan. Nou, die kennen de schrift dus nog niet. Zegt de schrift daar iets over? Nou, dan komen we tot een bijzonder mooie ontdekking, want we hebben Psalm 16 gelezen. Daar staat, u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. En Petrus zal zeggen op de eerste Pinksterdag, die tekst gaat over Jezus. Dus Petrus zegt, Psalm 16, ja, je zou het er misschien niet uithalen, maar als je de schrift inziet, dat gaat over Jezus die zal opstaan. God kan het niet laten gebeuren dat Jezus de heilige ontbinding ziet. En dat hij zal vergaan, dat kan niet. En wat dacht u van Jesaja 9, als de Heer Jezus wordt toegezegd, een kind is ons geboren, en dan wordt een van zijn namen eeuwige vader of eeuwigheid genoemd. Dus daar is al gezegd, nou, degene die komt zal eeuwig zijn. En in Johannes 12, dan weten de Farizeeën dat ook, want de Farizeeën die zeggen daar ook, nou, de Messias, die zal eeuwig blijven. En wat dacht u van Jesaja 10? Jesaja 53, daar staat in dat hoofdstuk, hè, dat de Heer Jezus moet lijden en sterven. En daar staat er in vers 10, als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Letterlijk zal hij zaad zien. En nageslacht, dat is altijd toekomst, hoop. Dus zelfs in dat hoofdstuk waar het gaat over het diepe lijden van de heiland, wordt gezegd, er is toekomst, hoop. Maar dan iets bijzonders, gemeente. Want wij mogen ook denken aan de belofte die God aan David deed. God had David geroepen door Samuel. Hij was gezalfd tot koning. En dan staat er in 1 Kronieken 22 dat het rijk van de komende koning eeuwig zou zijn. En in Psalm 110 gaat het over de komende koning. Die psalm wordt in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus toegepast. En daar staat er, u bent priester voor eeuwig. En gemeente, weet u wat nou zo opvallend is? In Psalm 16 zou je zeggen, daar gaat het over Jezus die leeft. Maar in 1 Kronieken 22 zien we nog iets mooiers, nog iets rijkers. Dat niet alleen Jezus leeft, maar dat zijn koninkrijk eeuwig zal zijn. Dat is opvallend. In 1 Kronieken 22 staat niet alleen, nou, u krijgt een zoon en die zal eeuwig leven. Maar daar staat dus, dat rijk zal eeuwigdurend zijn. En dat zien we ook in Psalm 110, waar het gaat over Jezus als priester, maar ook als koning. Ja, een koning die eeuwig is, zal ook een rijk hebben dat eeuwig is. En wij denken, gemeente, veel te beperkt met Pasen. Wij denken altijd zo oppervlakkig. Nou, toen was Jezus opgestaan en straks dan staan wij op. Maar Pasen is, gemeente, dat niet alleen Jezus opstaat, maar dat er ook een nieuw begin komt. Dat ook zijn koninkrijk eeuwig is. En dat kunt u ook in vers 1 al zien, want in vers 1 staat, en op de eerste dag van de week. Dat is heel merkwaardig. Normaal gesproken, in het Johannesevangelie, als er iets gebeurt, dan staat er, 3 dagen later gebeurde dat. De volgende dag gebeurde dat. En je zou verwachten bij hoofdstuk 20, vers 1, dat daar staat, de 3e dag na Jezus' dood ging Maria naar het graf toe. Je zou verwachten dat daar staat, op de 3e dag na Jezus' dood was Maria daar. Maar daar staat op de 1e dag van de week. En dan wordt het woord Sabbat genoemd. Op de 1e dag van de week. En dan als we de lijnen bij elkaar leggen, dan zien wij gemeente Pasen. Dat is de 1e dag van de nieuwe week. Dat is de nieuwe schepping van God. Pasen is niet alleen dat je zegt, nou, hij was dood en hij is weer levend geworden. Maar met Pasen begint er een nieuwe week, een nieuwe tijd, een nieuwe eeuwigheid. In het Johannesevangelie komt u dat vaker tegen. Dat Jezus er was bij de schepping in Genesis 1. En dat Jezus alles herschept. Nou, dat, gemeente, is nou Pasen. Met Jezus die opstaat, komt er een nieuwe toekomst. Een nieuw rijk. En dat is er nu al. Wij denken vaak, hij is toen opgestaan en straks gaan de graven open. Nou, dat is waar natuurlijk. Maar Pasen is ook, gemeente, dat Jezus opstaat en dat op dat moment er een nieuwe toekomst begint. Ik zal het met een voorbeeld duidelijk maken. Mijn eerste baantje was bij een supermarkt. Vakken vullen. Het was een winkel die was net gebouwd. Die werd ingericht. Dat was best een mooie tijd. De winkel was ingericht. Alle producten erin. Hij zag er strak en mooi uit. En wij liepen in die winkel en wij keken. En nou, al het personeel erbinnen. Wij waren binnen in die nieuwe winkel. Nou, buiten liepen natuurlijk heel veel mensen. Nou, die zagen niks. Die zagen de buitenkant. Maar wij, het personeel bij elkaar geroepen, wij zagen die nieuwe winkel. De klanten waren buiten. Voor ons was het nieuw. Voor hen was er nog niets te zien. Nou, gemeente, dat is nou Pasen. Er wordt een nieuw begin gemaakt door God. Een nieuwe schepping. In het Oude Testament voorzegt. Er breekt een nieuwe tijd aan. Een nieuwe schepping is aangebroken met Jezus Christus. Heel veel mensen buiten hebben dat niet door. Maar als Jezus opstaat uit de dood, gemeente, en hij staat op met Pasen, dan breekt daar die nieuwe tijd aan. Nou, dat is wat hier gebeurt. Dat is waar het Oude Testament naartoe werkt. En daarom is die eerste paasdag niet dat je zegt, oh, Jezus gaat weer verder. Maar begint daar een nieuw begin. En trouwens, als u het Nieuwe Testament doorleest, wij denken vaak bij Pasen, nou, dat is dood en leven. Maar bij het Nieuwe Testament gaat het veel vaker of net zo vaak over dat nieuwe leven dat nu al begint. Ja, de mensen buiten lopen nog door, die zien niets. Maar Paulus zegt in Colossense 3, als je dan met Jezus opgewekt bent. Je bent nu al levend geworden, zegt hij tegen de gelovigen. Je bent nu al levend, je deelt nu al in dat rijk. Nou gemeente, dat is Pasen. Als je in de eenheid met Jezus leeft om het voorbeeld door te trekken, dan ben je in die nieuwe winkel, dan ben je er. Dan ben je met hem in een nieuwe toekomst, een nieuwe schepping. Als je niet in de eenheid met Jezus leeft, dan sta je er buiten, dat begrijpt u wel. Maar gemeente, besef dan ook dat als Jezus opstaat, een nieuwe schepping, de eerste dag. En besef ook, als Jezus opstaat, zijn koninkrijk breekt aan. Dat ook uw hele leven zal veranderen. De winkelmedewerkers liepen binnen in die nieuwe winkel. Dat was een toekomst. Maar als u met Christus Jezus bent opgestaan, als u leeft door het geloof, dan maakt u ook deel uit van die nieuwe toekomst nu al. Het is veel te oppervlakkig om te zeggen, straks dan sta ik op. Nee, de catechisme zegt al, nu al word ik opgewekt tot een nieuw leven. En dat heeft ook consequenties. Om het even samen te vatten, de Heer Jezus leeft. En als je door het geloof leeft, dan sta je in dat nieuwe rijk. En dat heeft consequenties. Want dan heeft de opstanding van de Heer Jezus te maken met, nou, hoe gaat u met uw kinderen om? Hoe gaat u met uw man of met uw vrouw om? Doet u dat als zo'n buitenstaande dat u eigen gang gaat? Of bent u binnen? Bent u verbonden met Jezus? Nou, dan zult u ook heel anders met uw man of vrouw of kinderen omgaan. En als u met de Heer Jezus leeft, en ik hoop dat u met hem leeft, ik hoop dat u hem lief hebt gekregen, en dan ben je bij hem in zijn koninkrijk, dan ga je ook anders praten over de ander. Of over de gemeente. Dan snapt u wel, in die verbondenheid met de Heer Jezus, in dat nieuwe leven, dan is er geen plaats voor roddel. En die nieuwe schepping, gemeente, die aanbreekt bij Jezus' opstanding. Ik hoop dat u daar binnen bent, dat u door het geloof aan de Heer Jezus verbonden bent, gemeente. Dan zal uw gebed veranderen. Dan zal uw lofprijzing veranderen. Ja, dan zal alles in uw leven veranderen. Want u leeft toch niet ergens ver weg buiten, of wel? Ik hoop en bid dat u geen buitenstaande bent. Maar dat u zegt, ja, er is een nieuw begin begonnen. En in de verbondenheid met de Heer Jezus mag ik leven. En dan mag je zeggen met heel je leven, je hebben, je houden, je vragen, je zorgen, je noden. Mag je naar de Heer Jezus toevluchten. O gemeente, blijf dan niet buiten. Laat u het langs u heen laat lopen. Dan gaat u verloren. Maar in het zien op Christus, het vluchten naar hem, het leven met hem, wordt alles anders. En je deelt je leven met hem. En dan kom je er ineens achter. Op de eerste dag van de nieuwe week. Dat is de eerste dag, de scheppingsdag. Staat Jezus op. En iedereen die door het geloof leeft, die mag weten, ik ben met Jezus opgewekt. Ik leef met hem. Ja, soms is dat zo vaak weg. En misschien durf je het niet eens te zeggen. Maar dat is nou de Heer Jezus die opstaat uit het graf. Opdat u met hem leeft. En als je zo met hem leeft, wordt alles in het leven anders. En dan komt er ook het uitzicht. Om eens eeuwig bij hem te zijn. En dan eindig ik met de woorden van Paulus. Of dat ik nou leef of dat ik sterf. Of ik nou hier ben, of dat ik bij hem ben. Ik ben van God. Ik ben van de koning. Dat is Pasen. U hoeft dus niet te wachten tot de wederkomst voordat het Pasen wordt. Als u Jezus lief kreeg en uw zonde hebt beleden, dan is het vandaag al Pasen geworden of al eerder. En dan leeft Jezus. En dan hoop ik dat u zegt ja. En God zij dank. Ik leef met hem. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 48 uit de bundel Weerklank. Zingen wij Psalm 48 vers 3. Wat ons van Sion was bericht, wordt nu bevestigd door het gezicht. En vers 4, wees Sion om Gods recht verheugd. Juich Juda's dochter vol van vreugd. 48 vers 3 en 4. Laten we de Heer danken voor het woord. Heer, daar in de stilte waar geen mens bij was, is een nieuwe schepping aangevangen. Een nieuw begin gemaakt. En daar is uw Zoon Christus opgestaan. Daar is zijn rijk begonnen. En Heere, dan is het Pasen toch iets van toen en straks, maar ook van het nu. Want zo hebben we dat ook beleden, dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Geef Heere dat we in de hartelijke geloofsverbondenheid met Christus in dat nieuwe leven leven. O Heere, wat zou het erg zijn als we Pasen vieren, maar wij staan buiten. Maar we hebben toch de machtige Heere en Koning gezien onder de verkondiging. Die de dood verslaat, die machtiger is dan de zonde, die de vloek heeft gedragen. Heere, geef dat niemand van ons zoals wie we zijn achterblijft, maar dat we vluchten naar uw Zoon Christus en dat we nu al met hem leven. Want Heere, dat is toch de rijkdom van het paasfeest, dat de Koning leeft, maar ook zijn onderdanen. Geef dat we zo in het dagelijkse leven, in de verbondenheid met Christus, onze weg gaan. Heere, zo komen we voor uw aangezicht en dank u dat het paas is geworden. Dat u opnieuw bent begonnen. Heere, wij eren uw grote naam, u die eeuwig leeft. Heere, geef ook het hartelijk verlangen om eens eeuwig voor uw troon uw naam groot te maken en te loven. Maar ondertussen gaan we verder en bidden we of u morgen ook een zegenrijke belijdenisdienst wilt geven. En dat het ja-woord mag worden uitgesproken, ziende op de overste leidsman en voleinder, Jezus Christus. Gaat u met een ieder van ons als onze weg vervolgen. Als er weer na morgen een werkweek wacht, een studieweek, of dat we thuis zijn. Heere, geef dat wij steeds weer kijken, door het geloof, naar de opgestane heiland. Heere, neem zo het verkeerde weg en verheerlijk uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam zij geprezen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu tot slot van Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Psalm 89, het eerste vers. tot slot de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.